Hosea 12 dus, daar zijn we aan toegekomen. Een kort hoofdstuk en we zullen daarom eerst met elkaar lezen. Daar staat namelijk... Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. Maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting... En ze maken verbond met Assur en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de Heer een twist met Juda. En hij zal bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen. Naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God der Heerscharen, Heere is zijn gedenknaam. Gij dan bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. In de scoopmans hand is een bedrieglijke weegschaal, hij bemint te verdrukken. Nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zij. Maar ik ben de Heere, uw God, van Egypteland af. Ik zal u nog in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid. Zij zijn enkel ijdelheid. Te Gilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Jacob vloot toch naar het veld van Syrië en Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet en door een profeet werd hij gehoed. Efraïm daarentegen heeft hem zeer bitterlijk vertoond. Daarom zal hij zijn bloed op hem laten en zijn Heer zal hem zijn smaad vergelden. Tot zover. En dit is inmiddels dan een van de laatste hoofdstukken van... Deze kleine profeet, Hosea. Een kleine profeet, zeg ik, want zo heet hij officieel. Ik moet alleen zeggen dat tegen de tijd dat we aan hoofdstuk 12 toe zijn, begin ik het aardig lang te vinden, langzamerhand. Maar daar hebben we het alles over gehad. En ik heb u gezegd dat dat mijn schuld ook niet is, dus vooruit maar weer, hè. Het is namelijk eigenlijk een lange klaagzang. Ik herinner mij dat jaren terug... is een keer ergens Hosea besproken hebben. We zijn nooit verder gekomen dan 3-4 hoofdstukken. Toen was de tijd doorkomen en het seizoen afgelopen enzovoorts. En niemand heeft ooit meer geïnformeerd naar hoe zit het nou eigenlijk met de volgende hoofdstukken. Want dat schijnt dan toch weinig interesse ervoor te bestaan. En dat komt natuurlijk omdat ook met name in deze eerste 3 hoofdstukken... eigenlijk de hele achtergrond van deze brief verklaard wordt. In de eerste 3 hoofdstukken namelijk vinden we het... verhaal, het uitgebreide verhaal nogal vind ik, over het huwelijk van Hosea en Gomer en de kinderen die daaruit geboren worden. En we hebben inmiddels gezien dat die hele situatie een uitbeelding is van het huwelijk, dat wil zeggen de verbondsverhouding, maar dat is een huwelijk, tussen de Heer en Israël onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond. En de problemen in het huwelijk van Hosea komen overeen met de problemen in de verhouding tussen de Heer en Israël. En al deze volgende hoofdstukken moeten gezien worden uiteraard tegen die achtergrond. Ik weet wel, in de eerste hoofdstukken hebben we gesproken over een huwelijk en ook met nadruk. En ik gebruikte nu niet voor niks een ander woord. Ik sprak nou over een verbondsverhouding, dat is precies hetzelfde overigens. Maar u moet begrijpen dat wat we zo mooi samenvatten als een huwelijk is natuurlijk een vorm van samenleving. En die samenleving, daarover handelt dan ook de rest van dit Bijbelboek. Het spreekt over de relatie die er was... of zou hebben kunnen zijn, of zou hebben moeten zijn, tussen de Heer en Israël. En dat wordt niet alleen vergeleken met een huwelijk, maar ook met heel wat andere dingen, zoals we inmiddels al gezien hebben. Zo was daar bijvoorbeeld het beeld, ik noem nummer 1, want ik heb hem voor me liggen, het beeld van de Israël als de wijnstok, die nou eenmaal verzorgd werd door de wijngaardenier, of hoe zo iemand dan maar heet, dat is ook een verhouding. En ook die verhouding was er een die behoorde tot het oude verbond, in elk geval. En dat is dus een andere manier om te spreken over deze relatie, of het gebrek daaraan, tussen de Heer en Israël. Zo moeten we dus deze hoofdstukken zien. Ze spreken over de verhoudingen tussen de Heer en Israël. En dat vinden we ook weer hier in hoofdstuk 12. Daar staat namelijk weer eens een keer, die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen. Efraïm, dus de naam die gebruikt wordt normaal voor heel Israël. Maar de naam die heeft, bovendien de betekenis in zich van het eerstgeboorterecht. Dat heb ik al eens gezegd en daar moeten we steeds weer aan blijven denken. De keuze van de naam is vanwege het eerstgeboorterecht. Ook dat is terug te herleiden tot de eerste hoofdstukken van Hosea, waarin immers gesproken werd over Jezreel, de eerste zoon van Hosea en Gomer. Jezreel in plaats van Israël. De namen lijken bijzonder op elkaar, ook in het Hebreeuws, maar ze hebben toch een totaal andere betekenis, want de eerste zoon zou moeten zijn Israël natuurlijk, maar de eerste zoon bleek te zijn Jezreel, namelijk de Heer zal verstrooien, of God zal verstrooien, want zo wordt die naam dan vertaald. En in plaats van dat het Israël is, een volk wat zal heersen met God, want dat betekent die naam, wordt de naam Jezreel gegeven, namelijk het zal door God verstrooid worden. Dat is precies het tegenovergestelde. Hoezeer de namen ook op elkaar lijken, de betekenissen staan diametraal tegenover elkaar. Maar in ieder geval zit daarachter die kwestie van het eerstgeboorterecht. Wie is de eerste en wat zal hij doen? Waar is de erfgenaam? Er komt nog wat anders bij. Wij zijn gewend aan de gedachte dat mensen kinderen krijgen omdat ze nou eenmaal ook hormonen hebben en dan gaat dat nou eenmaal zo. Zo ligt het ongeveer. En men krijgt kinderen niet omdat men dat zo nauwkeurig plant of omdat men lang over heeft nagedacht, toegedacht heeft. Kom, nou heb ik een goed idee. Zeg, nou, ik zal eens zien dat ik kinderen krijg, of zo, want zo werkt dat niet, hè. Als mensen er lang over nadenken, is het meestal omdat ze het liever niet willen. Hè? Kijk even de kring rond. Zo leer ik je ook een beetje kennen. Juist. Goed. De gedachte is namelijk dat mensen weliswaar kinderen krijgen, maar er is ook een duidelijk doel daarvan. En dat wordt ons in de Bijbel ook heel eenvoudig voorgehouden. Die hele kwestie van die voortplanting, die hangt samen met het feit dat de mens nou eenmaal een sterfelijk wezen is. En de bedoeling is dan dat hij voordat hij sterft, inderdaad zich een erfgenaam verwerft. Dat is de hele gedachte. En ik heb dat bij andere gelegenheden al eens vaker onder woorden gebracht. Het verwekken of krijgen van een zoon heeft in de Bijbel eigenlijk slechts de betekenis van het op een of andere wijze, hoe doet er niet toe, het op een of andere wijze verkrijgen van een erfgenaam. De normale wijze is die van de voortplanting uiteraard, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Ik heb het al eens eerder gezegd, ook als de Bijbel spreekt over het verwekken van een zoon of van een erfgenaam, hoeft dat nog niet te betekenen altijd dat er sprake is van lichamelijke voortplanting, zal ik maar zeggen. Dat hoeft helemaal niet, want de term heeft slechts de betekenis van het verkrijgen, het zich verwerven van een erfgenaam. Normaal gaat dat via de voortplanting, maar dat is niet altijd het geval. Als je dat nu in de gaten hebt, dan word je voor heel wat problemen bespaard. Maar hoe dan ook, mensen krijgen dus kinderen opdat ze een erfgenaam zouden hebben, opdat hun leven op een of andere wijze zou voortbestaan door de tijd. Zij zelf zijn misschien niet allemaal priester, maar zij zelf worden wel door de dood verhinderd altijd te blijven. En daarom verwekt de mens zich een erfgenaam. Dat is het hele verhaal. Iemand die zijn leven als het ware voortzet. Ook maar weer tijdelijk, dat is de tragiek van het verhaal. Maar bovendien vindt u in de Bijbel heel uitdrukkelijk de voortplanting eigenlijk pas genoemd na de zondeval. En na het uitdrukkelijk vaststellen van dat de mens sterfelijk geworden is. Hang me niet op aan een paar uitdrukkingen, maar in principe is het zo dat pas over voortplanting gesproken wordt, of het verkrijgen, het verwekken van de zoon gesproken wordt na de zondeval. En daar zit een oorzakelijk verband tussen, want door de zondeval is het noodzakelijk dat de mens zich voortplant, opdat hij een erfgenaam zou hebben. Want ik zeg wel, erfgenaam krijgen hoeft niet per se door voortplanting, maar als er helemaal geen voortplanting zou zijn, zou er dus ook helemaal geen erfgenaam zijn. Het is dus wel noodzakelijk, op een of andere wijze. He? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar in ieder geval is het zo dat ook Hosea een vrouw moest nemen opdat hij een erfgenaam zou krijgen. Dat is uitdrukkelijk de gedachte. En over die erfgenaam wordt nu eigenlijk gesproken, Alleen wordt niet meer gesproken natuurlijk rechtstreeks over deze Israël of Lo Ami of Lo Ruhama. Maar er wordt rechtstreeks gesproken over Israël die Gods zoon was, zoals we gelezen hebben aan het begin van het voorgaande hoofdstuk. De zoon die immers die uit Egypte geroepen was, zou de erfgenaam moeten zijn. Maar voor, om een erfgenaam te zijn, moet men aan wat meer voorwaarden voldoen dan alleen maar dat men er is. En dat is wat hier ook aan de orde is, want het is nog maar de vraag of, en eventueel hoe, Israël die erfgenaam, die zoon van God zal zijn. En dat is eigenlijk waar tot in onze dagen de discussie altijd maar over gaat. Men zegt Israël, God heeft de zoon uit Egypte geroepen enzovoorts. Israël is de zoon van God, de erfgenaam. Ja, dat kan wel zijn, maar het staat nog maar te bezien of dat Israël ook inderdaad als erfgenaam zal worden aangesteld. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. En wat in het Oude Testament geïllustreerd wordt. Want ook daar vinden we dikwijls dat degene die van nature erfgenaam is, de erfenis niet krijgt. En dat is waar hierover gesproken wordt. De naam Efraïm wordt gebruikt omdat de naam Efraïm de naam was van de eerstgeboren onder de stammen van Israël. De naam spreekt dus altijd over het eerstgeboorterecht, dat zit er altijd in. Maar van de erfgenamen en van de eerstgeborenen wordt gezegd, wel, ze hebben mij of hij heeft mij omsingeld met leugen. Dat betekent dat de Heer woonde in het midden van Efraïm of in het midden van Israël. En Israël, dan wel Efraïm, was dus om de Heer heen, want dat is dan het gevolg daarvan uiteraard. En dan staat er, Efraïm heeft mij omsingeld met leugen. Oftewel, die van Efraïm, de Efraïmieten dus, hebben mij omsingeld met leugen. Dat is een opmerkelijke zaak, omdat de Heer zelf waarheid is. God is waarheid, dat kan niet anders, hij is het woord. En dus is hij de waarheid. Dat is moeilijk, misschien is een filosoof in de zaal die het uit kan leggen, maar dat is nou eenmaal zo. Hè. Het woord is nou eenmaal waarheid. Trouwens, de Heer zei het, ik meen waar was het? Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Ik weet het niet meer, ik dacht het wel, hè. Uw woord is de waarheid. Wel, dat is het. Maar God is woord en is dus waarheid. En de tragiek is dat de waarheid, namelijk God zelf in het midden van Israël woonde, maar dat Israël zelf de Heer omringde daardoor, maar met leugen. Een van de eerste dingen die tot de gelovigen gezegd wordt in verband met de praktische levenswandel in het Nieuwe Testament, is dan ook, ligt niet tegen elkaar. Ik zeg er altijd bij, er wordt in het midden gelaten of we mogen liegen tegen ongelovigen, maar dat is, hè? Nou, er staat in dat vers niet. Er staat, ligt niet tegen elkander, want gij zijt elkanders leden. Dus er wordt uitdrukkelijk daar gezegd, in dat vers, dat we niet zouden liegen tegenover onze broeders en zusters. Daarbuiten, daar gaat het dan even niet om. Trouwens, misschien mag ik het niet eens vertellen, misschien is het geheim. Maar in de Talmud staat dat een Jood inderdaad de waarheid moet spreken tegen andere Joden, maar tegen heidenen hoeft het niet. Het is precies dezelfde gedachte. Dus als het dus over de gemeente staat, is het ontleend aan het Oude Testament en aan Israël. Israël weet het maar al te goed. En Hitler-Duitsland heeft het dan ook uitdrukkelijk gebruikt tegen de Joden. Om te zeggen dat zij leerden dat je tegen een heiden moest liegen. Ik heb het zwart op wit. Oh, dat mag niet zeggen natuurlijk. Dat mag niet meer, hè, geloof ik. Hè. Maar ik heb het zwart op wit gelezen. Ik zou het u kunnen laten zien. Goed, nou dat allemaal terzijde. Maar in ieder geval, een gelovige wordt verondersteld de waarheid gevonden te hebben. Ik ben zelfs van mening, maar ik geef mijn mening zo prijs voor een betere. Maar ik ben zelfs van mening dat als wij de Heer gevonden hebben, als dat werkelijk zo is, dan is dat omdat we de waarheid zochten. Dat is de enige reden die ik mij kan bedenken. Want dat ik de Heer gezocht heb, zou ik niet durven zeggen. Dat ik de waarheid gezocht heb, dat wel. Niet dat ik altijd de waarheid heb willen zeggen, dat is weer wat anders. Maar een zoeken, dat kan iedereen doen. En dan vind je ook, dat is ook wat de schrift eigenlijk zegt. En daarom past het een gelovige niet, om nadat hij de waarheid gevonden heeft, waarna hij dus kennelijk op zoek geweest is, om daarna te gaan lopen liegen. En dat is precies wat van Israël wel gezegd wordt. Ze hebben mij omsingeld met leugen. Het wordt herhaald in de bekende parallelismen. En het huis Israëls met bedrog. Dat betekent uiteraard, en het huis Israëls heeft mij omsingeld met bedrog. Dat zijn uiteraard geen twee dingen, maar het is hetzelfde. Efraïm, namelijk Israël, heeft de Heer omsingeld met leugen, namelijk met bedrog. Betekent gewoon dat men om de Heer heen woonde, want de Heer woonde in het midden van Israël. En de Heer was de waarheid en zij dienden de leugen. Dat is ook wat in de rest van dit schriftgedeelte onder andere dan naar voren gebracht wordt. Maar het zal u duidelijk zijn dat alle afgoderij sowieso leugen is. En bovendien al het navolgen van eigen menselijke gedachten is ook per definitie leugen. Voor de mens staat dat de waarheid in hem niet is. Voor de mens snel is om te liegen, snel is om bloed te vergieten enzovoorts. En God is waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Dan heb je er tegen een tegenstelling weer. Dat was Romein 5? 3, ik ben altijd in de war. 3, hè? Ik weet waar staat, de rest bovenaan de bladzijde, de rest van de kolom. Jongens. Ik weet alleen wat zijn nummer niet, maar daar staan we. Nou goed, laten we maar verder gaan. Er staat dus over Efraïm, namelijk Israël, dat het de Heer omsingelde met bedrog. En er staat, en Juda, vertaald met maar, dat kan heel goed doen. Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Dat is een heel interessante zaak wat hier staat. Want er wordt van uitgegaan dat van de beide koninkrijken van Israël, het grootste, namelijk het tienstammenrijk, helemaal geen goed deed. Helemaal de Heer niet diende. Terwijl van hier van Juda, namelijk het tweestammenrijk, gezegd wordt dat ze dat nog wel deed. Maar dat is dan toch ook een tijdelijke aangelegenheid geweest. De waarheid is feitelijk deze, dat van het tienstammenrijk nooit gezegd wordt dat het de Heer gediend heeft, terwijl van het tweestammenrijk af en toe gezegd kan worden dat er een koning was die de Heer diende en die het volk tot de Heer leidde. Maar dat was niet regel, dat was uitzondering. Maar goed, in de dagen van Hosea was het kennelijk zo, en zo staat het ook. Maar Juda heerste nog met God. En dat is een heel opmerkelijke uitspraak. Omdat eerst gesproken wordt over Israël. Israël omsingelde de Heer met bedrog. Maar Juda heerste nog met God. Maar de naam Israël betekent heersend of heerser of heersen met God. Hier worden weliswaar andere woorden in het Hebreeuws gebruikt, maar ze hebben inderdaad dezelfde strekking. En in het Nederlands is het precies hetzelfde. Juda heerste nog met God. Dus het is een soort woordspeling. Het is een verwijzing naar de naam Israël. Want hoewel, en dan moet je eens heel goed opletten, hoewel het tienstammenrijk dus de naam Israël droeg, wordt hier gezegd dat het tweestammenrijk, althans bij deze gelegenheid, die naam eigenlijk alleen maar waard was. Maar de naam was bij het tienstammenrijk, Efraïm namelijk Israël. Heb je dat? Dus bij gebrek aan een echt Israël wat de Heer diende, wordt de naam min of meer van toepassing gebracht op Juda, aan wie het feitelijk niet toekwam. Ik heb dat in het verleden al aangehaald, ooit eens. Want we hebben hier tamelijk uitgebreid stilgestaan bij dit verschijnsel, dat niet de Joden de naam Israël hebben meegekregen, maar dat de naam Israël meeging met het tienstammenrijk, op het moment namelijk van het scheuren van het koninkrijk van Israël. De tienstammen kregen de naam Israël mee, maar ter onderscheiding werd het aangeduid als Efraïm, naar de belangrijkste stam genoemd uiteraard, naar de stam met het eerste geboorterecht. Maar dat betekent dat de naam Israël inderdaad meeging, de titel dus meeging met de tien stammenrijken, met Efraïm, en dat van de twee stammen wordt gezegd dat het zich afscheidde. En nu wordt alsnog, via een woordspeling wordt gezegd, maar ja, Juda kwam de naam eigenlijk toe, want ja, Juda was eigenlijk nog het meest trouw, of het minst ontrouw, zo zou ik het moeten zeggen. Althans, op dit moment, voordat het er zo staat, maar Juda heerste nog met God. Het staat ook achter. En was met de heiligen getrouw. Dat wil zeggen dat er in Juda heiligen waren, uiteraard, is niet zo moeilijk. In Juda waren dus heiligen, en omdat er heiligen, gelovigen dus, waren in Juda, wordt Juda, het hele volk als zodanig hier, als trouw als gelovig aangemerkt. Het is bij deze gelegenheid alleen maar zo, hoor, want het is later wel anders geweest en daarvoor ook wel. Dus daar gaat het nou verder niet om, maar het gaat om het verschil tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk heeft nooit wat anders gediend dan de leugen, daar kwam het op neer, maar het tweestammenrijk is inderdaad nog gedurende zekere tijd ooit de Heer trouw gebleven. En in ieder geval in Juda waren altijd getrouwen. Dat was wel een minderheid, dus dat verhaal van het gelovig overblijfsel natuurlijk. Maar niettemin, zij konden nog gevonden worden en zij waren er. Dus vanwege die heiligen die er waren, was Juda dan nog trouw en heerste dus met God. Maar van Efrem gaat het verhaal verder in vers 2. Efrem wijdt zich met wind. Daar zit een heleboel gedachten achter. In de eerste plaats dat Efrem dus een kudde is. Het volk Israël is namelijk altijd een kudde. En als het geen kudde is, kan het niet gewijd worden. Of kan het zich niet zich wijden. Maar het wijdt, kijk, als een kudde gewijd wordt of zich wijdt, dan is de bedoeling dat het te eten krijgt, uiteraard. En te drinken. Maar hier staat, Efrem wijdt zich met wind. Dat is dus in wezen niks. In Prediker staat het dan, hè? Kwelling des geestes heet het in de Statenvertaling en in de Nieuwe Vertaling heet het najagen van wind. Dat weet ik alleen omdat hij het me verteld heeft. Maar daar gaat het hier dus ook om. Zij wijden zich met wind. Je zou het kunnen zeggen, het is kwelling des geestes. Dat was het ook, want er kwam niks uit voort. Er komt het op neer. Men zoekt zich ergens mee te voeden, maar het blijkt niks te zijn. Is er een hagenaar in de zaal? Nee. Haagsbluf. Haagsbluf. Heb je dat ook? Weet je wat een Haagse bluf is? Dat is dat spul wat ze opkloppen. Dat is alleen maar schuim. Dat zie je niet goed. Want het is mooi, een mooie smakelijke paarse kleur. Van de beste geloof ik of zo niet. Is het niet zo? He? Het is ook wel lekker, maar je hebt er altijd te weinig van. Dat is het eigenlijk. Een hele hap vol in je mond. Het is Haagse bluf. Maar je weet toch ook wat een Haagse autoradio is? Dat is alleen een antenne. Buiten op de auto, hè? Dat is haast de auto. Nou goed, laat maar, hè? Nee, ik kom wel eens in Scheveningen, maar Den Haag nooit, nee. Nou goed. Als moet ik zoveel uit het bandje knippen straks. Goed, het wijdt zich dus met wind. Daar heeft men niks aan. Efrem wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. Nou is het even opletten. He? Want waar ga je dan naartoe als je de oostenwind najaagt?
Naar het
diepvries. Nee, als de oostenwind waait, dan vriest het. Hier, bij ons tenminste. Ja, waar ga je dan naartoe?
Oost.
He, zie je wel. Als je de oostenwind najaagt, ga je naar het westen. Ga je naar het westen. Want de oostenwind gaat naar het westen. Ja, dat heb ik ook niet uitgevonden, maar dat is een hele afspraak, hè? Een oostenwind komt uit het oosten en gaat naar het westen. En als hij naar het zuiden draait, krimpt of ruimt hij dan? Dat weet ik ook niet, hoor. Hè? Dat leer je op de zeevaartschool weer, hè? Volgens mij ruimt hij dan. Maar hij geeft geen krimp, hoor. Ik ook niet, trouwens. Goed, nee, we gaan gewoon door. Dus er staat dus, hij wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. De wind komt dus uit het oosten en gaat naar het westen. En dat is van belang, want dan weten we de betekenis ook. Want als je van het oosten naar het westen gaat, ga je eigenlijk de verkeerde kant op. Of toch de goede kant. Nou, dat hangt er maar vanaf hoe je er even tegenaan kijkt. Normaal gesproken is het zo dat de dingen zich ontwikkelen van oost naar west. Dat is een heel eenvoudige reden voor. Die is dat oosten is Kedem en Kedem is oorsprong. Dat wil zeggen, het oosten is de oorsprong. En als iets uit het oosten komt, komt het van de oorsprong. Zo gaat de zon op in het oosten en gaat naar het westen. Dat is uit het verleden, uiteraard. naar de toekomst. Het westen spreekt dus altijd over de toekomst. Het oosten spreekt over de oorsprong. Waar zo staan. Het oosten is daar, het westen en gaat dan naar links. Nou, naar het westen. En dan, om dan alle windrichtingen maar even mee te nemen. Als je dan, het hele leven van de mens is eigenlijk zo'n weg van oost naar west. Huh? Alleen de vraag is, doe je dat langs de rechte lijn? Als je dat wil, kun je beter geen taxi nemen, zeg ik altijd. Maar goed, daar gaat het nou ook niet over. Maar doe je dat langs de rechte lijn, dan heb je een mooi gemiddeld leven bij Jan Modaal, zeg ik maar. Hè. Dan zit je mooi, het midden ga je langs het midden. Niet al te veel afwijkend naar het noorden en niet afwijkend naar het zuiden. Maar als je een beetje de weg neemt via de afsluitdijk, zou ik maar zeggen, een beetje langs het noorden. Dat is de weg van de verhoging. Dan maak je er nogal wat van in het leven. Dat is de weg van verheerlijking. Dat gaat via de noordkant. Je hebt de zuidkant, maar de zuidkant is uiteraard de kant dan van de vernedering. Daar kun je ook langs. En als je het helemaal mooi hebt, dan gaat de weg vanuit het oosten eerst via het zuiden en daarna naar het noorden en dan zo naar het westen. En als je dat hebt, dan heb je een mooie sinus heb je dan. Techneut in de zaal, nee? Nee, niet cosinus, dat is zijn broer. Nee, gewoon. Gewoon sinus. Een golfbeweging. Dat is het. Ja, dat is een heel interessante zaak, want er zit een heleboel aan vast hoor, in de meetkunde met name. Maar daarna in alle technische dingen kom je dat ding weer tegen. Nou, ik ga er niet over uitweiden. Maar in ieder geval is het zo dat de normale dingen ontwikkelen zich vanuit het oosten, de oorsprong naar het westen, dat is dan de toekomst. Maar kijk, dat is de weg die je mens zelf inslaat. Dat is de weg die de mens gaat. Hij richt zich op de toekomst, namelijk naar het westen. Maar de schrift zegt, bekeert u toch tot de Heere. Dat wil zeggen, men zou terug moeten keren naar het oosten. Men zou terug moeten keren naar de oorsprong. Waarom? Nou, heel eenvoudig, om opnieuw geboren te worden. Om opnieuw een oorsprong te hebben. Men moet terug naar de Heer. Wat denk je wat er gebeurt, eenvoudig gezegd? Wat gebeurt er als Israël terugkeert tot de Heer? Nou, dan wordt het opnieuw geboren, krijgt het een nieuwe oorsprong. Een nieuw begin. Dat is het verhaal. Maar dan moet het wel eerst terug. Er is dus niks fout met die hele ontwikkeling van oost naar west, zo hoort het ook. Het woord van God, de Bijbel, met name het Oude Testament, wordt ook zo geschreven, hè? Van rechts naar links. De Semitische talen worden geschreven van het oosten naar het westen. Zo hoort het dus ook eigenlijk. Dat is de oorspronkelijke gedachte. Maar de zaak is dus dat men zou moeten terugkeren naar die oorsprong. Dat is de Bijbelse oproep. En wanneer men dat niet doet, ja, dan jaagt men naar een toekomst die er in de praktijk niet zal blijken te zijn. Dat is het. Het is een weg die uiteindelijk doodloopt. Nou, en als hier van Efraïm staat, het jaagt de oostenwind na, dan jakkert het naar de toekomst, dan probeert het wat veilig te stellen voor de toekomst, dan bouwt het aan de toekomst en zo. En het schijnt allemaal erg belangrijk te zijn dat we bouwen aan de toekomst, maar de enige goede manier om aan de toekomst te bouwen is door zich te keren tot, niet de toekomst, maar tot het verleden, tot de oorsprong. Terug tot God, terug tot de schrift, terug naar weet je veel wat, hè. Maar in ieder geval terug naar de Heer. Op wat hij ons andere leven zou geven. Dat is de bedoeling. Maar alleen moet je dan tegen de stroom in. Dat is wat lastig natuurlijk. Maar zo is het dus wel. Efraïm dus jaagt de oostenwind na. Er komt nog wat anders bij. De oostenwind die komt qua ligging geografisch overeen met onze oostenwind. Hier in Nederland zal ik maar zeggen. Want een oostenwind komt uit het binnenland en brengt dus of extreme warmte of extreme kou. Wij zitten nogal noordelijk, dus brengt het in de winter extreme kou. Maar als je wat zuidelijker zit, heb je er wat minder last van. Het zal ook duidelijk zijn, één blik op de kaart is voldoende. Dat is in Palestina de oostenwind waait, dan krijg je de wind recht uit de woestijn. En dat zijn een paar duizend kilometer woestijn of zoiets, hè? Ongeveer. Kijk niet op 1000 kilometer deze keer. Nee, zolang het niet hoeft te lopen, valt het wel mee. Maar in ieder geval, dat is inderdaad een hete, aflandige wind, heet zoiets. Maar dat is niet zo best. Daar ga je in ten onder. In die hete wind, de hete oostenwind. Goed. Dus dat leidt tot niks. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. Ook als je nou niet weet wat die oostenwind eigenlijk is, dan is het toch voldoende dat wat erbij staat. Er staat namelijk bij, de ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. Als je helemaal niet ziet wat het oosten en die wind inhoudt, dan staat er altijd bij. Nou, het betekent gewoon dat men niks anders doet dan leugen en verwoesting voortbrengen. Dat is wat de oostenwind feitelijk ook doet. We moeten namelijk terug te voorbij in plaats van er met meegaan. Nou. Maar ze jaagt de oostenwind aan. Ze maken verbond met Asser en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Er worden twee van de grootste vijanden uit het verleden van het tienstammenrijk genoemd. Eén is Asser. Dat ligt overigens in het oosten. En de andere is Egypte, maar dat ligt helemaal niet in het oosten, dat ligt in het zuiden. Dus het gaat er niet om die associatie met het oosten. Maar het gaat erom dat Asser en Egypte inderdaad beide beschouwd kunnen worden als een soort oorsprong van het tienstammenrijk. Maar in ieder geval als de grote vijand van de tien stammen. Het gaat hier immers slechts over de tien stammen. Egypte, dat is waar Israël, oftewel de zoon, eerst uit was opgevoerd. En Egypte was de plaats waarheen uiteindelijk Israël, namelijk wat er van over was, Juda, zou worden weggevoerd. We hebben daar de vorige keer over gesproken, naar aanleiding ook van het voorgaande vers, hoofdstuk 11, vers 11. Maar in Egypte was Israël in ballingschap, in de dagen van de farao, zal ik dan maar zeggen. En naar Assur zou het in ballingschap gaan, daarheen zou het verdwijnen. Zodat zowel Assur als Egypte van nature de grote tegenstanders, de grote vijanden zijn. Met name van het tienstammenrijk. En daarom is het zo merkwaardig dat juist dit tienstammenrijk met deze vijand verbonden sluit. Zowel met Assur als ook met Egypte, hoewel dat naar Egypte schijnt in de eerste plaats hier een handelsverdrag te zijn, want er wordt olie afgevoerd naar Egypte. De gedachte die erachter steekt is kennelijk dat Israël zelf de olie wegdoet. Want het wordt tenminste negatief uitgelegd. Men doet het weg, men verkoopt het naar Egypte, terwijl olie juist een beeld is van dat wat de Heer aan Israël geeft. Dat neemt niet weg dat Israël natuurlijk toch geroepen is om later als olieverkoper te fungeren. Dat is geen aardolie overigens hoor, dat is olijfolie. Maar nou ben ik een beetje aan het verdwalen. Want wat dacht u wat die olieverkopers waren in Matthäus 25? De gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Waar zou men nou olie moeten halen? Wel bij degene die de geest ontvangen hebben. En dat is uiteraard in de eerste plaats Israël. Ik denk trouwens dat het in de eerste plaats slaat op de 144.000. Want over die dagen gaat het in elk geval. Hè? Maar goed, hoe dan ook, Israël is er wel om olie te verkopen. Verkopen, want zij waren handelaars. Men moest er wat voor inleveren. We moesten er toch wel wat voor betalen om het te ontvangen. Maar hier wordt het kennelijk negatief uitgelegd. En dus betekent dan dat men geen prijs stelt op de olie. En men verkoopt het naar Egypte. Weg ermee. Voor de handel, om er beter van te worden. En ze maken verbond met Assur. Of dat hier slaat op een politieke overeenkomst of alleen een handelsovereenkomst, dat wil ik afwezen. Dat weet ik niet, maar wel is duidelijk dat het tienstammenrijk in het verleden overeenkomsten gesloten heeft met Assur, zowel als met Syrië. In ieder geval met buitenlandse volkeren, om de vrede maar te kunnen bewaren. Om maar sterk te staan tegenover andere volkeren enzovoorts. En hoe wij erover denken doet er niet toe, want hoe God erover denkt heeft hij gezegd en neemt het niet. Zeer gemakkelijk. In Nederland roepen we allemaal, ha fijn, wat aardig dat Israël een vredesovereenkomst sluit met Egypte. Wat geweldig dat het toch is, enzovoorts. En de Heer zegt, het is mijn gruwel. Ja. De Heer zegt, je moet met mij een verbond sluiten, dan heb je vrede. En met Egypte kun je wel een verbond sluiten, maar is in de eerste plaats afgodisch. Zelfs als je al vrede zou hebben, zou die vrede verbroken worden door zo'n verbond. Omdat de Heer dan de vrede zou wegnemen. Dat is ook inderdaad wat in de toekomst gebeuren gaat. Alleen is dat niet een verbond met Egypte uiteindelijk. Maar uiteindelijk is het een verbond met, in gewone termen Irak. Maar in ieder geval een verbond met Babel, zal ik dan maar zeggen. Op grond waarvan de Heer zelf de vrede van Israël weg zal nemen. Hoewel het eerst zelf vrede maakt. Dus de heer neemt het niet, dat is het oude verhaal, we hebben er eerder over gesproken, ik zeg het dus nou één keer kort. Als Israël een verbond sluit met andere volkeren, verklaart de heer dat dat een verbond is met de goden van die volkeren. En dus is het afgoderij en dus is het overspel en dat is de heer een gruwel. Dat is heel eenvoudig. Dus het wordt Israël kwalijk genomen. Ze maken een verbond met Assur. En we hebben al gezien dat Assur juist de grote vijand is, ook in de voorgaande, nou zeker in de voorgaande twee hoofdstukken. En de olie wordt naar Egypte gevoerd. Terwijl juist olie een van de grote zegeningen was van het beloofde land, van Canaan. Want het was een land van... Een land van... Nee, niet die korte, maar die lange. Tarwe en gerst en wijnstokken, vijgenbomen, granaatappel, olijfbomen. Dan heb je hem. Zes. En honing uiteraard, hè. Olierijke olijfbomen staan er, hè? Deuteronomium 8 vers 8. Ja, een van de zegeningen was juist die olie. Overigens wordt het hier natuurlijk genoemd vanwege de geestelijke betekenis die erachter zit. Geestelijke dingen worden door Israël niet op prijs gesteld en ze worden zelfs verkocht. Nou goed, dan staat er, ook heeft de Heere een twist met Juda. Zie je toch? Ook heeft de Heere een twist met Juda. Voor zover ik weet staat er gewoon, en de Heere heeft een twist met Juda. Maar inderdaad dus ook, want in vers 1 is het nog, maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw, maar dat was maar voor een korte tijd, het is maar af en toe zo geweest, want uiteindelijk zou het zo zijn, vers 3, ook heeft de Heer een twist met Juda, met het tweestammenrijk. Ik denk nog maar eens aan wat we in het verleden gezegd hebben over Lo-Ruhama en Lo-Ami, want het had natuurlijk te maken met Israël als geheel, maar dat net zo goed te maken met de ballingschap van de tien en de twee stammen. Apart. En zo is hier ook apart. Zowel Efraïm als Juda, daarmee heeft de Heer een twist. Ook heeft de Heer een twist met Juda, het tweestammenrijk. Hier niet onder de naam Efraïm en ook niet onder de naam Israël. En dan staat er, en hij zal bezoeking doen over Jacob. Nou ja, Juda stamt natuurlijk af van Jacob, en dat is de normale verbinding, hè. Hij zal bezoeking doen over Jacob, naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. En wat hier gebeurt, nou dat staat eigenlijk al boven het hoofdstuk, er staat namelijk de stamvader Jacob een voorbeeld voor zijn volk. Zodat na allerlei aanhalingen uit de geschiedenis van het volk Israël, vinden we nu enige aanhalingen uit de geschiedenis niet van het volk Israël, maar uit het leven van Israël zelf. Jacob zelf dus. He? Dus we gaan nu nog verder terug naar de oorsprong. Naar het oosten dus eigenlijk. Maar naar de oorsprong van Israël zelf. Want die ligt bij Jacob. Wel, die heeft een twist met Juda. En hij zal over Juda met name dan ook bezoeking doen over Jacob. Naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. En er wordt gesproken over Jacob, omdat hij hier als positief voorbeeld beschouwd wordt voor Israël. Dat is ook op zich een merkwaardige zaak, omdat over het algemeen Jacob nou niet zo'n geweldig positief figuur slaat te midden van zijn familie. Nou ja, zijn vader en grootvader bedoel u maar. He, want Abraham, daar zien we heel wat in. He. Van Abraham staat eigenlijk niks verkeerds vermeld. Behalve dan dat in sommige kringen het hem natuurlijk bijzonder kwalijk wordt genomen. Nou ja, dat hij een dienstbode had en dat hij haar had. Zoiets. He. Je hoeft het niet uit te leggen zeker, hè? Nee. Goed. Nou, dat is het enige negatieve wat ooit van Abraham gezegd wordt. Maar de Heer is er zo negatief niet over, die praat er zelfs niet eens over. De Heer zegt alleen, nee, Hagar niet. Sarah zal een zoon hebben. Kleine vergissing, anders niet. Hè? Nee, bij Abraham. Hè? Nou ja, ja, zeker. Het heeft grote gevolgen. En brengt ook heel wat geestelijke waarheden met zich mee, die daarin geïllustreerd worden, maar geen ethische, als u dat soms zou denken. Want dat is niet het geval. Absoluut niet zelfs. Er wordt van Abraham dus feitelijk niks lelijks verteld. Van Jacob wel, en daartussen is het Isaac, en eerlijk gezegd, daar wordt eigenlijk helemaal niks over verteld. Of wel? Nou, het Oude Testament eigenlijk helemaal niet, hè? Want Isaac doet niks. Dat is bekend, hè? Isaac, die... De rust zelf, hè?
Dat mag toch?
Ja, natuurlijk. Ja, precies.
Want ik heb negatief over hem gehoord, zie.
Heb je dat negatief over gehoord?
Ja, ik was slapeling.
Is dat zo? Daar heb je het nou. Zie, het is nou ethiek. Dan zegt men, kijk, daar hebben we Isaac, wat kunnen wij daar nou van hem leren? Nou, niet veel goeds, want hij deed niks. Komt vermoedelijk ook omdat hij niet regelmatig naar de kerk ging.
Nee, was de vader dus zelfs die haalde een vrouw voor. Dat weet je zelf niet.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook... Kijk, als we praten over Isaac, dan moeten we natuurlijk, zoals altijd, als we over de Bijbel praten, moeten we eerst van de ethiek af. En van de vraag van, wat kan ik hieruit leren? Voor mezelf, voor mijn praktische levenswandel. Nou, dus hoegenaamd niks. Dat is de volgende vraag, wat kan ik hieruit leren over Christus? En dan kun je een heleboel leren. Uiteraard. Hè? En wat we uit het leven van Isaac inderdaad leren, is het meest opvallend aan heel Isaac, dat hij inderdaad niks deed. Ja, ik probeer het wat kort even te zeggen. Maar inderdaad, Isaac was een man die deed wat hier staat. Nou denk ik er ineens aan, want staat hier. Er staat in vers 7 van Hosea 12. Gij dan bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. Dat is wat hij deed. Wachten, en dan een afwachtende houding aan. Hij deed bijvoorbeeld ook wat de Heer zei tot Israël. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En Isaac was dus stil en hij heeft veel gelachen in zijn leven. Want hij heette ook zo, Isaac. Hij leefde in blijdschap, hij had geen zorgen. Nou ja, hij had af en toe ruzie over de waterputten, maar dan had hij geen probleem, hij groef gewoon nieuwe. Hij verhoos, of was het verhuisde, geloof ik. Nou, hij verhuisde en groef andere waterputten, zodat hij daaruit water kon hozen. Zo, dan zijn we er weer. Hè? Ja, dat doet hij ook steeds, ja. Daar graaft hij andere putten. Dat gebeurt een paar maal. Daar heeft hij altijd ruzie over. Over de bron van het water, over de bron van het woord uiteraard. Waar het woord vandaan komt. En ze betwisten hem daarin. Dan ging hij maar gewoon weer verder en dan maakte hij ergens anders wel. Je kunt overal een bron graven. Je moet soms wat diep, maar niettemin gaat het. Verder deed hij inderdaad niks. Hij liet het over aan de Heer of aan zijn vader. Of aan de Heilige Geest, Eliezer. Maar zo hoort het eigenlijk bij een gelovige. Wachten inderdaad op de Heer. Dat wil niet zeggen dat hij zijn leven lang niks gedaan heeft. Maar we vinden in zowel Abraham als Isaac vinden we illustratie van het leven van een gelovige in Abraham. Leven in afhankelijkheid van de Heer. Ook bereid zijnde om eventueel tot actie over te gaan als de Heer dat vraagt. Maar Isaac vinden we dat hij bereid was om ook niet tot actie over te gaan als de Heer dat niet vroeg. Of laat ik het anders zeggen, in ieder geval was Isaac de man die er niet op uit was om zijn eigen recht ergens te halen of zo, om ze ergens gelijk te krijgen. Daar was het er niet op uit, hij wachtte wel op de Heer en zijn tijd zou nog komen. En als Abraham er al op uittrok om zelfs oorlog te voeren, was dat niet eens voor zichzelf, maar was het inderdaad voor anderen, voor zijn familie enzovoorts. Nou, niet de meest geliefde familie, Lot, maar niettemin was het familie. Nou, dat zijn positieve dingen. Nou, ik zal er verder niet over spreken, want er zit nog veel meer aan vast, want beide zijn natuurlijk in de eerste plaats een type van Christus. Abraham, een type van Christus als God, dus de actieve, degene die het initiatief neemt, terwijl Isaac een type is van de Heer Jezus als mens, die afwachtend is en die wacht op zijn vader tot die wat zegt of die wat doet of die wat laat zien en die hem wat geeft. Enzovoorts. Zo vind je dat dan. Beide dingen vind je zelfs samen in het Johannes-evangelie. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat we na deze tegenstelling tussen Abraham en Isaac terechtkomen bij Jacob. Die tegenstelling drukt zich ook anders uit hoor. De tegenstelling is ook de tegenstelling tussen licht, Abraham, of vuur moet ik eigenlijk zeggen, Abraham, en water. Dat is dat trage spul. Isaac, hè? De zon, Abraham, de maan, Isaac. Dat is precies hetzelfde. Dat is net zo'n verhaal. Nou, we zullen het er verder niet over hebben. Daarna komen we namelijk terecht bij Jacob, in wie we van alles wat vinden en ook in verschillende tijden. Bij Jacob zit de verandering. Jacob is echt een gewoon mens in wie die principes doorgegaan zijn. We vinden wel iets van Abraham in Jacob, waaronder zijn naamsverandering en dat soort dingen meer. Dat gebeurde bij Abraham ook. Maar we vinden ook veel van Isaac in Jacob, maar op andere tijden. Het is een wisselvallig leven en men zal dan ook ongetwijfeld zeggen dat Jacob een onbetrouwbare man was. Omdat hij de ene keer zo was en de andere keer zus. En dan gaan we weer naar de ethiek. Wat leren wij eruit? Dat wij niet zo onbetrouwbaar moeten zijn. Maar ik leer er altijd uit dat ook als je onbetrouwbaar bent, dat de Heer dan toch wel wil zegenen. Het is gek dat ik leer ook uit de negatieve dingen altijd anders dan anderen. Ik kan ook niet helpen, maar goed. Hè? Goed, maar Jacob dus, van wie we leren dat hij een bedrieger was, want zijn naam kan zo opgevat worden. Het hoeft niet, maar de Bijbel zelf verklaart het bij gelegenheid ook zo. Zijn naam betekent immers dat hij in hiel vast hield. En het wordt verklaard, niet vertaald, het wordt verklaard dat hij een bedrieger was. En Esau doet dat in ieder geval. Die zegt, Jacob, die heeft mij nu al twee keer gejacobd, staat er ergens. En hij vertaalt me, hij heeft me al twee keer bedrogen. Dat staat er echt. Ja. Hij heeft me al twee keer pootje gelicht, dan wel getackeld met CK, als ik het goed begrepen heb. Hè? Nee? Dus nou weet je waarom die hond zulke kleine pootjes heeft. Die tackle, hè? Dan kan je hem niet zo goed tackelen, dat is het eigenlijk. Nou. Zo, ja, gisteren hadden we ook les over honden. En vanavond weer. Dus van de week wordt het kino... hoe heet het? Kinologie. Of is dat bioscoopleer? Nou goed, dat weet ik niet meer. Ja, ik weet het nooit zo goed. Ik ga het nooit zo goed aan elkaar houden. Huh? Nou, we hadden het dus over Jacob. Dat was lang geleden. Van Jacob staat dan dat hij hield in zijn moeders buik, hield hij zijn broeder bij de verzenen. Bij de pezen betekent dat letterlijk, maar in de praktijk blijkt dat de hiel te zijn, want dat is ook wat de naam van Jacob betekent. Dat hij iemand bij de hiel vasthield. Hij hield Esau, zijn broeder, zijn oudste broer wel te verstaan, bij de hiel, bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Wat hier gezegd wordt van Jacob, is niet dat hij een bedrieger was, maar dat hij zo krachtig was. Want hij gedroeg zich al vorstelijk in de buik, want hij greep eerst al zijn broer en onderwierp die aan zich. Want dat is wat er staat. Ja, ja. Hè? Ja, zo los je dat dus op. Nee, hij hield hem bij de hiel. En dat vertaalt men ook met hij bedriegt. En die betekenis kan het hebben, die uitwerking kan het hebben, als je tenminste de negatieve kant van het verhaal ziet. En Esau vertaalde het zo, of vatte het zo op. En die zag dus uiteraard de negatieve kant ervan, want het kostte hem wat. Maar er staat gewoon, in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. Dat is de normale vertaling, niet de uitleg, maar wel de vertaling. Hij hield hem bij de hiel. En aan de andere kant, in zijn kracht, want in zijn moeders buik was hij nog in zwakheid. Dat is de tegenstelling, hè. Die was hij nog zwak, hij was nog niet eens geboren. Het is vreemd, hè, dat over Jacob steeds gesproken wordt van voordat hij geboren werd. Want dat is in Romeinen 9 ook al zo, hè. Voordat hij geboren was. Nou. In zijn moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzen. Zodat wij maar leren, de ethiek, mensethiek, dat je dus niet je broer bij de hiel mag vatten als je nog niet geboren bent. Onzin, hè? Wat onzin is dat, hè? Dat kan dus nooit de betekenis zijn. Nee, het heeft een typologische betekenis, uiteraard. Het is ook een heel eenvoudige, daar wil ik wel even op terugkomen. Esau is namelijk een type van de mens. Dat kan niet anders, want Esau heet Edom en Edom is Adam. Dat is gewoon hetzelfde in het Hebreeuws. En Esau staat dus voor Adam en Adam is de eerste mens. En Esau, Edom, was ook de eerste mens. Zij zijn dus eigenlijk dezelfde. Ik ken iemand die zou zeggen, Esau is dus een reïncarnatie van Adam. Daar komt het dan op neer. Maar typologisch is het dezelfde. En daarna verschijnt Jacob. Maar Jacob is een type van de laatste mens, de tweede en daarmee laatste, namelijk Christus. Zo wordt er in de Bijbel een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus, de eerste mens en de laatste mens, maar het is dezelfde als de vergelijking tussen Esau en Jacob. En het verhaal is dat Adam eerst was, maar de laatste Adam, Christus, kreeg het eerst geboorterecht. En zo was Esau eerst, maar Jacob, de tweede en laatste, het was nog de laatste ook, kreeg het eerst geboorterecht. Toch? Goed, nou wordt het nog iets moeilijker. Want die eerste mens Adam, of Esau, dat kan ook van toepassing gebracht worden op Jezus. De mens, geboren in Bethlehem. En Jacob, die Israël wordt, kortom, de laatste mens, is uiteraard Christus. Namelijk degene die als laatste, of tweede en laatste verscheen, kortom, degene die uit de dood opstond. En die dus ook als tweede het eerst geboorterecht kreeg. Zodat Esau zelfs een type is van de Heer Jezus. En dan noem ik maar even wat minder bekende dingen. Want ook Esau kreeg een erfenis en een zegen van vader Isaac. Ja. En Esau is zelfs een van de schrijvers van de Bijbel. Is nog minder bekend, maar het is wel zo. Een deel van Genesis is namelijk geschreven door Esau. Ja, hoor eens, zijn naam staat eronder. Dus kan ik ook weer niet helpen. Dus, hè. Maar het is wel zo. Dus zo negatief is dat nog niet. Bovendien, het laatste wat wij in de geschiedenis van Esau horen, is dat hij zich met Jacob verzoent. Of moet ik zeggen dat Jacob zich met Esau verzoent. Wanneer? Daags nadat Jacob zich vorstelijk had gedragen met God. En daar heb je het verband van dit tekst, deze tekst weer. Want in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzen, hè? Ja, ja. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Maar dat is wat er gebeurde bij de Jabok, bij het oversteken van de Jabok, bij Pniel. Maar dat was de dag, dat was de aanleiding tot de dag waarop Esau en Jacob zich verzoenden. En daarna hebben we nooit meer wat over Esau gehoord. Nou ja, zijn naam wordt natuurlijk nog wel eens genoemd, maar ik bedoel, de geschiedenis van Esau is daarmee ten einde. Dus het begint met die strijd en het eindigt met de verzoening. En dat is zo omdat Esau, dat is leuk om het nou eens te vertellen, omdat Esau wel degelijk een type is van de Heer Jezus, die stierf en die zijn eerst geboorterecht opgaf en wiens verzenen vermorzeld werden. En daar heb je het verband van die verzenen, want van het zaad van de vrouw staat dat de verzenen vermorzeld zouden worden. De hielen. Kortom, daar zouden dus die spijkers doorheen gaan. En als Jacob Esau bij de verzenen, bij de hiel vast heeft, betekent dat niet dat hij hem bedriegt of iets dergelijks, maar dat betekent in de eerste plaats een terugverwijzing naar de profetie uit Genesis 3 over het zaad der vrouw wiens verzenen vermorzeld zouden worden. Want Esau, Edom, is daar een type van. En Jacob is dan een type van degene die weliswaar stierf, maar uit de dood opstond. En begrijp me nou even goed, Jacob en Esau zijn, het is een moeilijke combinatie hoor, het zijn er namelijk meer dan twee eigenlijk, dat is het lastige van het verhaal. Jacob en Esau, daar hebben we toch bandjes van, of niet? Ja, zie je wel. Goed, nou Jacob en Esau zijn een tweeling. Ze zijn eigenlijk één. Waarbij Esau de uitbeelding is van puur de natuurlijke mens en Jacob is de gelovige. Let wel, ik zei niet wedergeboren mens, maar de gelovige, een gelovig mens. Want een wedergeboren mens is iemand die uit de dood opgestaan is. En het verhaal is eenvoudig genoeg. Esau en Jacob zijn één, waarbij Esau is de natuurlijke mens in het algemeen, zijn aardse verschijning. Esau, de harige, de ruige, de rode, de sterke, de man des velds, want hij is uit de aarde aards, de landbouwer en dat soort dingen meer. De jager was hij, altijd op jacht. Dat is in de Bijbel de beschrijving van de natuurlijke mens. Die is altijd op jacht, net als Nimrod. Altijd najagen van, juist, de oostenwind en zo, hij is altijd op jacht. En de jacht bevredigt nooit, want zodra de jacht eindigt, begint hij overnieuw. Zoekt een nieuwe prooi, gaat altijd verder, dat is de natuurlijke mens. Nou, en Jacob is dan de uitbeelding van de mens die gelooft. Was meer rustig, was een huisman, staat er. Jacob was een huisman. Hè? Ja, ja, dat was nog eens een rollenpatroon. Nou, tussen Jacob en Esau dus. Jacob hoefde niet zo nodig, die had wel wat meer rust enzovoort. Die bereidde de maaltijd en zo. Het zal wel weer negatief uitgelegd worden, maar daar gaat het nou niet om. Hij is een beeld van de gelovigen. En het punt is, die twee liggen met elkaar overhoop. Die zijn tegenstellingen. Maar er is een tegenstelling in de oude mens, hoor. De ene kant zijn geloof en zijn gerichtheid op zijn rust. En de andere kant toch altijd maar jakkeren en jagen. En de strijd altijd met elkaar. Dat is de strijd van elke gelovige. En het punt is dat bij gelegenheid, aan het eind van deze strijd, vinden we dat Jacob over de Jabok trekt. Dat is altijd een beeld van dood en opstanding. Hij gaat door het water, hij wordt als het ware gedoopt. Of hij trekt door de Jordaan of de Schelzee, maar in dit geval de Jabok. Jabok is leuker, want het is de omkering voor een deel van zijn naam. Jacob aan de Jabok, ik kan het ook altijd goed onthouden. Er worden gewoon twee letters omgedraaid. Het is een beeld van zijn wedergeboorte. Hij gaat door het water en overwint, is overwinnaar in die strijd. Dan krijg je dat Jacob en Esau zich verzoenen, maar Jacob heet dan geen Jacob meer. Want het verhaal is dat Jacob en Esau weer verenigd worden en hoe heten ze dan? Israël. Het is niet Esau en Israël, het is Esau en Jacob. Jacob en Esau. En als die met elkaar zijn, dan is Jacob Esau. Het is Jacob Israël. En Esau, nou ja, dat speelt geen rol meer. Dat is waar. Het komt bij elkaar. De naamsverandering is niet alleen aan de kant van Jacob. Want er is Esau bij betrokken. En het verhaal, het hele verhaal, is van toepassing op de Heer Jezus, die op aarde leefde als zowel Esau als Jacob, als eerstgeborene, maar die het toch niet achterna joeg. Dat is heel eigenaardig. Die wel de rechten had, maar ze toch ook weer opgaf. In zwakheid. Esau was zwak en hij gaf zijn eerstgeboorte recht op. Hij was op sterven na dood, want dat staat er eigenlijk, hoor, in Genesis. Dat hij dreigde te sterven. Want toen Jacob zei, nou, je kan een bord soep krijgen in ruil voor het eerstgeboorterecht. Toen zei Esau, nou ja, als ik dood ben, heb ik in mijn eerstgeboorterecht toch niks. Dus vooruit. Want dat zei hij. En daar ging het om. Hij stierf daar als het ware. En daarmee gaf hij inderdaad zijn eerstgeboorterecht op. Dus een beeld van wat de Heer Jezus ook deed. Maar niettemin komt later die erfenis weer terug. En Esau heeft veel ontvangen, staat er. En Jacob zegt, dat is ook zo, zegt hij, Esau heeft veel ontvangen. Maar ik heb alles gekregen, zegt hij later. Dat kun je allemaal lezen in Genesis. Esau komt Jacob tegemoet en zegt, de Heer, want hij was een gelovige hoor. De uitbeelding van de gelovige. De Heer heeft mij veel gegeven. Uitbeelding van de natuurlijke mens die gezegend wordt, zal ik zeggen. De Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Er was altijd nog meer. Nou, en dat is het verhaal. Het is het verhaal van de Heer Jezus die hier op aarde leefde. Als oude mens, maar dat opgaf. Als Esau, maar niet in zijn kracht handelde. En als men een beroep deed op zijn kracht, liet hij het afweten. Trok hij zich terug en ging het huis in. Als huisman. Dan was hij ineens Jacob, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk trok hij door de Jabok, door de dood heen, zal ik maar zeggen. Hij heeft zich toen vorstelijk gedragen, daar komt het op neer. Kreeg de naam van de eerstgeborene, de naam van Israël. De heerser, dan wel strijder met God. Dat is Christus, de opgewekte. En daarna kreeg hij alsnog de zegeningen van Esau. Want ze verzoenden zich met elkaar. Maar hij is toch Esau dus. En zo is het met Christus. Hij is toch Jezus, maar Jezus stierf. De Messias werd afgesneden. Hij had niet, of hij zou niet hebben, zegt Daniel 9. En toch heeft hij. En dat is het verhaal, hij moest eerst opgeven. Dat is het verhaal van die sinus weer. Hij moest eerst naar beneden, door het dal, om daarna verhoogd te worden. Nou, dat verhaal is dat. Dan zit een heleboel kanten aan. Want nou pas ik het toe op de Heer Jezus, maar daarna kun je natuurlijk toepassen op meerdere niveaus, zelfs op het leven van de gelovigen. En op Israël, en op de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, en op de verhouding tussen Israël en de gemeente, enzovoorts. En op de gemeente voor en na de opname, want dat kan ook allemaal nog. Dus het is gewoon een structuur die op verschillende omstandigheden in de heilsgeschiedenis past. Nou, hoe dan ook, om even terug te komen op Hosea 12, vers 4. In moeders buik, dat wil zeggen, toen hij nog krachteloos was, of zoals Romeinen 9 zegt, toen hij nog niet geboren was, hield hij zijn broeder bij de verzenen. Dat was in zijn zwakte. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. En het wordt dan uitgelegd in vers 5. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht. Het was dus in zijn kracht. En het was de gebeurtenis van het doortrekken door de Jabok. Waarbij hij kwam te strijden met een engel. Sommigen zeggen dat het was met Esau, maar het was Esau niet. Het was de Heer. En de vergissing kan maar heel lang in stand houden om de reden die ik al genoemd heb. Want er blijkt ook enige overeenkomst te zijn tussen de Heer en Esau. Ja, maar het was niet Esau waarmee hij vocht. Het was met de engel. De engel des Heren. Kortom, eigenlijk met de Heer zelf. Het is een uitbeelding geweest van zijn leven. Het leven van Jacob natuurlijk. Die zijn leven lang eigenlijk gestreden heeft tegen die dingen, want hij lag daarmee overhoop. Niet strijd in de zin van dat hij altijd met de Heer oneens was, maar in de zin van dat hij altijd meende dat hij zelfs zijn eigen weg moest gaan en de Heer kan daarbij bijzonder hinderlijk aanwezig zijn. Ja, denk daar maar eens over na. Sommige mensen willen graag dat de Heer aanwezig is, maar denken omdat het hinderlijk kan zijn bij bepaalde omstandigheden. Dan krijg je een strijd als hij er is. Nou, dat is het leven van Jacob geweest, want die strijd is niet de uitdrukking van een moment. Dat is de uitdrukking van heel zijn leven. Jacob, die in alle jaren die daarvoor afgingen, eigenlijk toch zijn eigen weg ging. Wel wist dat het anders moest, maar hij zat er tussenin. Wel geleerd had uit de familie ook en uit de geschiedenis dat de Heer zou zegenen, maar toch meende dat het aan hemzelf lag en dat hij er zelf wat aan moest doen. De Heer een handje moest helpen. En pas overwon hij toen hij tot de Heer zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat was de ommekeer, was de werkelijke ommekeer in het leven van Jacob. Die voorheen meende dat hij zelf voor zijn zegeningen moest zorg dragen. Die zelf zijn eerstgeboorterecht moest kopen enzovoorts. Terwijl hij aan het eind tot ontdekking kwam, nee, de Heer geeft het me. En zo hoort het ook. Hij had zich heel wat moeite kunnen besparen. Hij had bij wijze van spreken kunnen leven als vader Isaac. En dan zou het ook goed voor elkaar gekomen zijn. Want Isaac was ook een tweede en hij kreeg ook het eerste geboorterecht. Hij heeft er geen hand voor uitgestoken. En Jacob wel. Hij heeft er vele jaren van zijn leven ruzie over gehad dus eigenlijk. En is op de vlucht geweest enzovoorts. Dan heb je ethiek, hè. Welk voorbeeld nemen we eraan? We zien gewoon dat al dat werken van de mens dus helemaal hoegenaamd niets uitmaakt. En de beste houding is, zoals die hier staat in vers 7, wacht geduriglijk op uw God. Hij zal namelijk geven, hij zal zegenen. En Jacobs overwinning was dat hij tegen de Heer zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Hij verwachtte de zegening van de Heer. Hij kreeg hem ook, maar hij werd bij die gelegenheid wel verwond, staat er. Ik haal het allemaal maar even uit het hoofd aan. Hè. Hij werd bij die gelegenheid verwond, aan de heup staat er zo plechtig. En om het dan nog een beetje plechtiger te maken, staat er dat hij voortaan hinkte en dat soort dingen meer. En het zal wel zo wezen, maar dat neemt niet weg dat de heup nog altijd staat voor, laten we maar zeggen, de voortplanting. Het betekent namelijk dat Jacob vanaf dat moment onvruchtbaar geworden was. Want dat is de heup. Ja, hoor eens, al die kinderen waren uit zijn heup voortgekomen, die heup. Hetzelfde woord, dus ja. Wij noemen zoiets een eufemisme. Hè? We willen de dingen niet bij namen noemen en dan gebruiken we een andere term ervoor. Ik heb zo'n pijn onderaan mijn rug, weet je wel, heet het dan. Maar het is heel je rug niet. Tegen de dokter moet je dat zo niet zeggen hoor. Want dan zoekt hij verkeerd. Nou, en zo zijn er meer van deze uitdrukken, maar de heup, de lendenen namelijk, dat is hetzelfde eigenlijk, Dat spreekt over de voorplanting. Als Jacob getroffen wordt aan de heup, dan zal dat misschien ook letterlijk zo geweest zijn, hoor. Misschien heeft hij ook wel letterlijk gehinkt. Dat zou allemaal best wel kunnen. Maar in ieder geval heeft het de symbolische of de profetische betekenis van dat hij daardoor naar de oude mens onvruchtbaar was. God gaf hem zijn zegen en zelf kon ik dus niks meer aan zijn zegen bijdragen. Dat is de gedachte. Dat is het verhaal van, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het verhaal van, de zegen des Heren maakt rijk en verzwoegen voegt er niets aan toe, staat er dan zo mooi bij in de Spreuken. Nou, dat is dit ook. Gij zult wachten op de Heren, staat er. Nou, daarover hebben we straks weer na de koffie. Wij waren dan in Hosea 12, vers 4... waar eerst gesproken wordt over de eenheid, maar gelijktijdig ook over de tegenstelling van en tussen Esau en Jacob. En daarna werd gesproken over, in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God, maar dat was de gelegenheid waarbij hij ook met Esau weer verzoend raakte. Dan staat er, ja, hij gedroeg zich vorstelijk. Dat wil zeggen, nu wordt op dat vorstelijk gedrag verder ingegaan. Het werd in vers 4 al aangehaald, maar in vers 5 wordt er nog iets anders over verteld. En dat vorstelijke gedrag is uiteraard ontleend aan de naam Israël, vorst met God. En het is natuurlijk ontleend aan vers 1, maar Juda heerste nog met God en was met de heilige getrouw. Dus over dat vorstelijke gedrag, wat Israël zou moeten hebben, wordt hier gesproken. En er staat er over Jacob in vers 5, ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel. En de vertalers hebben er niet onderuit gekund om het woord engel inderdaad met een hoofdletter te schrijven. Want het lijkt me ook inderdaad dat uit dit vers duidelijk is dat deze engel niemand anders is dan de Heer zelf. Er staat namelijk, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht. Ik heb het altijd wat moeilijk gevonden. Want ik dacht altijd, ja, heeft hij nou echt gewonnen of niet? Als je er nou de hele nacht aan het knokken bent en er is geen uitslag, heb je dan gewonnen? In een padstelling, zal ik maar zeggen. Hè? Als je het pad is, hè, met een T, hè? Dan is er geen stremise, hè? Dan geen uitslag. 0-0 of 1-1, hangt er vanaf over welke sport we het hebben. Maar toch staat er dat Jacob overwon heeft. Ik geloof dat de overwinning van Jacob eruit bestond dat hij aan de Heer zijn zegen vroeg. Dat was zijn overwinning, hoewel sommigen het ongetwijfeld zullen uitleggen als een nederlaag. Want dat betekent dat hij eigenlijk toegaf niet te kunnen winnen en daarom vroeg hij een zegen. Dat is precies het tegenovergestelde, want een zegen verwachten wij van degene aan wie wij ons onderwerpen. Feitelijk is dat de overwinning, dat hij om genade vroeg. Ja, want nou zoek die geschiedenis maar eens na, maar het is hoogst twijfelachtig wie er nou eigenlijk wint. Ja, er staat dat Jacob gewonnen heeft, nou dan zal het wel. He? Maar ik dacht dat het duidelijk was dat de overwinning van Jacob eruit bestond, dat hij inderdaad de genade vroeg, de zegen vroeg. En kreeg, al kwam hij dan bovendien nog gewond uit de strijd ook. Maar ja, de Heer zal hem ook wel gezegd hebben, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem, zeggen de vertalers, want het gaat inderdaad over hem. Hij overmocht. Hij weende en smeekte hem. Dit woordje hem zou je toch, wat schuin gedrukt staat hier, zou je eigenlijk weg moeten laten, want dan zie je meer het verband in de uitspraak. Namelijk, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel, namelijk, want en kan betekenen namelijk, namelijk overmocht. Dubbele punt. Hij weende en smeekte hem. Waarin overmocht hij hem dan? Wat was dan zijn overwinning? Wel, het staat er. Omdat hij weende en smeekte. En bij een mens is dat een nederlaag, maar in verhouding gezien tot God is het overwinning. Want wie zijn leven zou willen lief verliezen, zal het behouden en dat soort dingen meer. Leven uit de genade. Dat is de overwinning, wanneer men genade aanvaardt. Hij weende en smeekte hem, dat is een overwinning. En dan staat er, te Bethel vond hij hem en al daar sprak hij met ons. Ik geloof dat de vertalers hier de hoofdletters goed verdeeld hebben. Te Bethel vond Jacob de Heere en al daar sprak de Heere, hij dus, met ons. Wie? Wel, de Heere, vers 6. Oftewel, Jehovah. De God der Heerscharen. Jehovah is zijn gedenknaam. En dat was dan heel vers 6. Ik krijg de indruk dat de nieuwe vertaling heel wat anders heeft, als ik het zo eens bezie. Niet te herkennen? Nou, er staat in het eind van vers 5. Te Bethel vond hij hem en al daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Dat staat er letterlijk. Dus wie is die engel? Uit vers 5. Dat is dezelfde die Jacob vond in Bethel. En die vervolgens in Bethel tot Jacob en daarmee tot ons, dat is Israël dus, sprak. Kortom, het is, staat erachter, Jehovah. De God der Heerscharen, de God der menigten eigenlijk dus, hè? De God der Heerscharen. Jehovah is zijn naam om te gedenken, zijn gedenknaam. Jehovah is de naam die we zouden moeten onthouden, dat staat er eigenlijk. Want gedenken wil zeggen dat men iets vasthoudt, iets onthoudt. Gij zult gedenken, betekent gij zult u herinneren. En Jehovah is zijn gedenknaam, dat wil zeggen dat is de naam die je onthouden moet. En dat betekent dus inderdaad dat Jacob niet vocht met Esau of iets dergelijks, of met een geest van Esau, zoals men veronderstelt soms. Maar hij streed inderdaad met de Heer en de strijd eindigde toen hij van de Heer zijn zegen vroeg. En dat is het grote voorbeeld wat Israël hier voorgehouden wordt. Zijn afstammelingen. Degene die zijn naam min of meer geërfd hebben. Hoe kom je aan zo'n naam? Wel, geërfd van die man die zo handelde. Die eerst ook streed tegen God, want hij komt erop neer, maar die zich uiteindelijk aan God onderwierp en zijn zegeningen van hem verwachtte. Dat is de gedachte. Zijn genadig trouwens hoe we hier de volgorde vinden, want er staat in vers 5, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engelen overmocht. Dat was toen Jacob terugkeerde van Laban, van zijn oom, met zijn hele hebben en houden, toen hij terugkeerde van zijn vlucht eigenlijk. Terwijl in Bethel hij onderweg was, op de vlucht namelijk. Toen ging hij op de heenweg naar Laban en bij de Jabok en Pniel en zo was hij de terugweg daar vandaan. Maar hij wordt gewoon verwezen naar verschillende tijdstippen in het leven van Jacob waarop hij deze ontmoeting met de Heer had. En bovendien, toen Jacob op de vlucht ging, werd hem door de Heer gezegd dat hij hem zegenen zou. En toen hij terugkwam, toen erkende Jacob dat het de Heer was die hem gezegend had. En hij zocht wederom de plaats Bethel op. Nou, hoe dan ook, u leest het allemaal in Genesis, dus zoek je het maar na. Dus te Bethel vond hij hem, te Bethel vond hij dus dezelfde als die hij, waarmee hij later streed. Namelijk Jehovah zelf, de Heere zelf. En dan staat er vers 7, gij dan, en dat dan, dat woordje dan trekt dan eigenlijk de conclusie uit het voorgaande. Op grond van dit alles betekent het eigenlijk, hè? Gij dan bekeert u tot uw God. Welke God? Wel, Jehovah uiteraard, want dat was die naam om te gedenken. Gij dan bekeert u tot de God der Heerscharen, wiens naam Jehovah is. Gij dan bekeert u tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht. Houd dat vast, weldadigheid en recht. En wacht geduriglijk op uw God. Dus het gaat om het vasthouden van weldadigheid en recht. Ik moet er meteen bij zeggen dat weldadigheid en recht ook in dit geval niet twee dingen zijn, maar weer één. Want in de profeten, maar ook in de wet zelf, wordt gezegd dat de samenvatting van de wet eruit bestaat dat men weldadigheid bewijst aan wie dan ook, aan de naaste, in ieder geval de volksgenoten, laat ik het dan maar zo zeggen. En dat is wat vele malen herhaald wordt, niet alleen in de wet zelf, maar ook in de profeten en ook in het Nieuwe Testament. En het recht bewaren is de wet bewaren, het woord van God bewaren, maar het houdt inderdaad in de weldadigheid bewaren. Ik wil dat wel even lezen in het gedeelte wat me nog redelijk vers in het geheugen ligt. Dat is Zacharia. Zacharia 7, daar vinden wij dat sommige van de teruggekeerden uit de ballingschap zich wenden tot de Heer, want daar komt het op neer eigenlijk, om te vragen of ze, nu ze teruggekeerd zijn uit de ballingschap en nu Jeruzalem en de tempel opnieuw gebouwd worden, of zij nu nog het vasten moeten vieren. Het vasten ter herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem. Maar hier wordt Jeruzalem weer gebouwd. En ze komen dus terug en vragen nu, ja, moeten we nou eigenlijk nog vasten of niet? En dan wordt de Heer boos, omdat ze die vraag stellen, want hij zegt dan, wel, ik heb toch niet gezegd dat je vasten moest. Moet je me ook niet komen vragen of je er nou weer mee op mag houden. Daar ben ik geen boodschap van. Heb je zelf uitgevonden, je ziet maar wat je doet. Dat is wat de Heer als antwoord geeft aanvankelijk in Zacharia 7. Waarna er staat in vers 8, verder geschiedde het woord des Heren tot Zacharia zeggende, alzo sprak de Heer der Heerscharen zeggende, richt een waarachtig gericht en doet goede tierenheid en barmhartigheid de een aan de ander. Nadat in de voorgaande verzen gesproken is over dat vasten en de Heer gezegd heeft, wel, ik heb er niet gezegd dat het moest, zegt de Heer in vers 9, dat hij zelf in het verleden gezegd heeft, richt een waarachtig gericht. Je moet daar vooral de draad vasthouden, vers 8 en 9. Het woord des Heren geschiedde tot Zacharia, zeggende, alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggende. Heb je dat? De Heer zegt dus nu wat hij in het verleden al gezegd heeft. En wat had hij dan in het verleden al gezegd? Wel, niet dat ze moesten vasten in de vijfde, de zevende en de tiende maand, maar dat ze moesten, dat ze een waarachtig gericht moesten richten, staat er. En doet goede tierenheid en barmhartigheid de een aan de ander. En verdrukt de weduwe nog de wees, verdrukt de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Want dat is zo ongeveer wat de wet leert. Als het dan gaat om een praktische levenswandel, even los van de godsdienstige eisen, dan hebben we deze dingen. Dit zijn de sociale wetten eigenlijk van Israël die hier samengevat worden. We vinden ze natuurlijk veel gedetailleerder in de wet zelf, maar de algemene strekking ervan is deze. Dat men rechtvaardig zou zijn, waarachtig zou zijn, goede tierenheid en barmhartigheid zou doen aan elkaar enzovoorts. Dat is trouwens de enige manier om het onrecht te bestrijden. En te overwinnen, dus ook. En dat is wat ook hier gezegd wordt dan in Hosea 12. Gij dan, bekeer u tot uw God. Daar heb je het al, terugkeren. Niet met de oostenwind mee, maar tegen de oostenwind in is dat eigenlijk dan. Hè? Terug naar de oorsprong. Terug naar de Heere. Gij dan, bekeer u tot uw God. Bewaar weldadigheid en rechten betekent dat men het niet alleen zou vasthouden, maar ook dat men zou bewaken. Want bewaren is hetzelfde als bewaken. Die ene letter maakt niks uit. Gij dan bekeer u tot de God, bewaar of bewaak weldadigheid en recht. Dat is dus een weldadigheid die voortkomt uit het recht en dus uit de wet. Want dat is wat de wet verlangt van de Israëliet. Van de mensen in het algemeen, dat die weldadigheid doet. En dan staat er verder, en wacht geduriglijk op uw God. Waarop wacht je dan, als je op God wacht? Dan zal ik het nou eens precies vertellen. Als je nou altijd maar weldadigheid doet enzovoort, waar wacht je dan op? Oh, wat zijn jullie mooi vrome verhaal, zeg. Weet je waar je dan op wacht? Op de wraak van God ook nog eens een keer. Op het oordeel. Niet dan? Als je nou altijd maar weldadigheid doet en zo. Altijd maar lief bent voor iedereen. Ja. Waar wacht je dan op? Dat is toch duidelijk? Dan komt de wraak toch alsnog. God is toch een God die zijn toorn zal zenden, die rechtvaardig zal oordelen. Die zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Ik verzin het niet hoor, het staat gewoon in de Romeinenbrief allemaal. Er staat dat men niemand kwaad voor kwaad zal vergelden enzovoorts. En wreekt het onrecht niet, of hoe staat het ook weer, wreekt u zelf niet beminden, want er is geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. En dat betekent dat wij geen vergeldingsacties poten zouden zetten, maar dat we de wraak overlaten aan de heren, dat wij onze vijanden goed doen en liefhebben enzovoorts. Want zodoende laden wij vurige kolen op hun hoofden. Wat dat voor is, weet ik ook niet, maar daar gaat het dan niet om, hè? Nee. Maar dat staat er nou eenmaal. En dus wachten wij inderdaad op dat oordeel. En hoeveel psalmen zullen we nou eens zingen? Waar het allemaal in staat? Daar zijn er nogal wat van, hoor. Die anderen spreken over dat men wacht op het oordeel. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser. Dat is niet een psalm, maar dat is Openbaring 6. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt gij ons niet, enzovoorts. Ja, daar wacht je dan op. En dat is hier ook. Dus doet weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. Een van de dingen waar je op wacht is inderdaad dat oordeel wat ooit ook een keer zal komen. Dat verwacht je dan uiteraard niet voor jezelf, vanzelfsprekend. Maar voor jezelf verwacht je natuurlijk loon. Dat is ook inderdaad zo. Maar niettemin, dit is de beschrijving van wat een mens zou moeten doen. En voor de rest verwachten we de dingen van de Heer. Daar staat er, in des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Dat was een probleem van de vertalers nu, en ze hebben gekozen voor vertaling met koopman, maar er staat Kanaan. Maar Kanaan is een koopman. Natuurlijk, zodra iemand vertaald heeft met koopman, dan komt de volgende vertaler en zegt, nee, het moet gewoon Kanaan zijn. En daarna komt de volgende vertaler en zegt, nee, het moet gewoon koopman zijn. Hè? Dus je moet het er gewoon even bij schrijven. Kanaan is een koopman. Het is een woordspeling. En je raakt, bij welke vertaling dan ook, je raakt altijd minstens de helft van het verhaal kwijt. Want wat moet Kanaan nou met een bedriegelijke weegschaal? Dat is een weegschaal die je niet goed weegt, hè? Dat weet je toch, hè? Eén maar aan geknoeid is. Ik moet u zeggen dat het niet zoveel zin heeft. Je kunt beter knoeien aan een roulette, daar verdien je meer aan, maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar een weegschaal, valse weegschaal. Uiteraard opdat men daarmee wat meer verdienen zal. Wat moet Kanaan daarmee? Nou, de enige verklaring die je geven kunt is dat Kanaan kennelijk een koopman is, een handelaar is. En dus vertalen we het ook zo. Het woord Kanaan betekent dat ook, hoor. Betekent gewoon koopman of koophandel. En het is niet de enige keer dat het zo vertaald is. Maar het is natuurlijk meteen een verwijzing naar het land waarin Israël woont. Want het land is het land Kanaan, het beloofde land. Dus Israël is eigenlijk koopman, want Israël is Kanaan immers. Het leeft in het land van Kanaan. En deze uitspraak in de koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Is een uitspraak die niet gaat over een of andere koopman. Maar het is een uitspraak die gaat over het hele volk wat in het land Kanaan woont, uiteraard. Wel, het is hetzelfde wat in vers 1 stond. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen. Want die van Efraïm wonen in het land Kanaan. Ze zijn dus koopman. En als ze liegen, dan hebben ze dus een bedriegelijke weegschaal. Waarbij de weegschaal natuurlijk niet dient in de eerste plaats voor het uitwegen van goederen. Maar in de eerste plaats voor het uitwegen van het geld. Hè? Goud dus, want geld is goud. Hè? Het uitwegen van de betaalmiddelen. Dat kan een winstgevende zaak zijn. Nou goed. Dus in de koopmans hand, dat wil zeggen in de hand van Israël, in de hand van Kanaan, is een bedriegelijke weegschaal. En dan staat er, hij bemint te verdrukken. Ja, dat staat er, hij bemint te verdrukken. Maar als je het mij vraagt, is het die oude truc waarbij men stiekem aan de ene kant op de weegschaal drukt, hè, terwijl men het uitwegen is. Mijn vrouw begrijpt hem, want die komt uit de middenstand eigenlijk. Maar ik heb me dat wel eens uit laten leggen. Dus stiekem ergens aan de weegschaal, terwijl ze aan het wegen zijn. Dat is een heel eenvoudige zaak, hoor. Nou ja, doe maar weer eens, hè. Ja. Dus hij bemint te verdrukken, is gewoon hij bemint te drukken. Namelijk te drukken aan de... Dan moet je wel aan de goede kant van de weegschaal drukken. Maar goed. Zodat hij na de goede kant doorslaat. Huh? Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan toch moeilijk zeggen dat het typisch Joods is? Nee. Ik geloof het ook niet, hoor. Ik denk wel eens dat het typisch Hollands is, eerlijk gezegd. Wij zijn immers een volk van kruideniers. Datgene uit een heleboel dingen blijkt. Wat trekken die? Van Drees? Nee. Aan een cent. Aan een, oh ja, aan een cent. Ja, ja. Goed. Dat, volgens mij was dat een Belgenmop. Maar nou zijn we weer internationaal bezig, hoor. Ja. Goed, nou, dan gaan we weer. In des koopmans hand is dus een bedriegelijke weegschaal. De hele woordspeling wordt ontleend aan de naam Kanaan en aan het feit dat Efraïm de Heer omsingelt met leugen. Heel als een handelswijze hangt van leugens, bedriegelijke dingen dus aan elkaar. En als Israël dan een, voorgesteld als koopman, dan is het een bedriegelijke weegschaal. Hij bemint te drukken, dus de dingen te verdraaien. Onrecht te doen of tekort te doen, want daar komt het op neer, hè? Omdat er maar te weinig betaald zou worden. Nou, nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden. Ik heb mijn groot goed verkregen. Al mijn arbeid zullen zij mij geen, of in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zijn. Met andere woorden, Efraïm is die koopman die de zaak verdraait enzovoort, maar zelf het niet eens ziet, het niet eens als afkeurenswaardig ziet, en zegt, ik heb het toch aardig voor elkaar gekregen, ik ben aardig rijk geworden, is toch een hele verdienste, enzovoorts. Ik las laatst nog eens ergens, nou over de rijken verder niks dan goeds natuurlijk, maar ik las laatst nog eens ergens dat iemand die zei van, dat mensen vaak op oneerlijke wijze schatrijk worden, en het daarna zich kunnen permitteren zich te geven aan de caritatieve dingen enzovoorts, aan de weldadigheid. Ze kunnen zich permitteren om uit te willen. Er zijn ineens goede mensen, maar in feite kopen ze daarmee hun schuld weer af. Maar dat kunnen ze zich dan permitteren. En het zal ongetwijfeld zo wel eens in elkaar steken, ja. Het is natuurlijk moeilijk om dat in het algemeen te zeggen, want daar geloof ik ook niet in. Maar je kunt natuurlijk altijd nog dingen als handel enzovoorts ter discussie stellen. Want er blijft altijd een tamelijk wat omstreden zaak, hoor. Huh? Niet dan? Huh? Als je dingen koopt en verkoopt en ze gaan 2-3 keer over de kop, heet zoiets. Is dat dan een eerlijke zaak of niet? Nou, het is geen overtreding van de wet. Het is binnen de wet, maar dan, dat is belastingheffing ook. Dat is belastingheffing ook, maar sommigen noemen dat legale diefstal. Ja, nou geoorloofd. Nou, het is in ieder geval legaal. Maar of het daarom nog verantwoord is, ja, dat is. Kijk, broer, je kunt daar meteen vraagtekens bij zetten. Hè? Dat, zo is het nou eenmaal. Dat doen we nou niet. Dat wordt ook niet wat hier gezegd. Het wordt ook niet gezegd dat men geen handel zou mogen drijven. Het wordt wel gezegd dat men dat wel op eerlijke wijze zou moeten doen. Hm. Ik moet er ook aan de andere kant bij zeggen dat handel puur om de handel eigenlijk niet eerlijk is. Handel, handel waaraan men verdient, is in principe alleen een eerlijke zaak wanneer het ook wat anders is dan alleen en uitsluitend handel. We hebben het over heel fundamenteel. Ik bekritiseer niemand, integendeel. Maar het principe is dat men niet alleen handel drijft, maar daarbij ook distribueert of bemiddelt. Want dan komt het ook niet dat men dingen bij de uiteindelijke bestemming brengt, of bij de consument, of hoe zoiets maar heet, en daar zit men dan tussen, als handelaar. Dat kan. Maar als het puur handel is om de handel, weet je wel, met 5 man om 1 tafel zitten bij de notaris, en dan zo, nou dat doen ze zo niet, dat gaat achter elkaar, vrees ik. Maar er zitten er een paar tussen die er net zo goed tussenuit hadden kunnen zitten, maar die strijken wel het een en ander op. Dat heet ook zo, hè, strijkgeld. Hè? Van de voor en achter, ja, zo. Nou goed, dat verhaal, dat is op zich een handigheidje. En ik heb een groot respect voor zulke handigheidjes, daar gaat het niet om. Maar de andere kant van het verhaal is dat het niks bijdraagt aan de economie, zou ik maar zeggen. Integendeel. Dus het blijft een omstreden zaak. En dat is het in de Bijbel in elk geval, want daar gelden nog heel andere richtlijnen dan die wij in onze maatschappij kennen. En er zijn in de Bijbel dingen verboden die bij ons volkomen legaal zijn. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar in de Bijbel is koophandel aan zich nooit zo'n verheven zaak. Nee. Als men er een vloot op nahoudt en op die manier handel drijft, van landen, zou ik maar zeggen, het een haalt in het ene land en brengt in het andere, want het andere weer spullen brengt naar het ene enzovoorts, dan is dat een zaak van handel in de zin van distributie, verspreiding van goederen enzovoorts. Het leveren. En dat heeft een functie en daar verdient men aan. Maar als men gewoon alleen maar verdient aan de transactie als zodanig, aan handel die men helemaal nooit ziet, zo heet dat in het Nederlands. Handel die men, ze willen wel handelen, maar ze willen het niet zien. Hè? Mensen die alleen maar een kantoortje hebben en daar handel zitten te drijven zonder ze ooit iets met de goederen te maken krijgen, dat wordt tamelijk, dubieus. Niet in de zin dat het illegaal zou zijn of dat ik het niet zou willen hebben. Dat best, heel best, maar ik praat hier vanuit de Bijbelse gedachten. En dan moet gezegd worden dat dergelijke handel over het algemeen niks bijdraagt aan de economie en aan de samenleving enzovoorts. Nou, doen we weer. Moet toch verklaren waarom koophandel in de Bijbel altijd dubieus is, hè? Lees maar Ezekiel 28. Over de veelheid uw koophandel. Dan vertalen ze het gauw met laster, hoor, koophandel. Maar dat doet alleen maar een schepje op. Mijn argument, hè? Ja, over Babel ook, ja. Handel puur als handel is nooit positief. Maar zonder handel kan de hele samenleving niet draaien. Laat ik u dat erbij vertellen. Want dat is ook zo. Dat is de andere kant van het verhaal, wil ik ook wel vertellen. Dat wij weten allemaal dat er grote hongersnood is in de grote delen van de wereld en dat er in de hele wereld in totaal eten genoeg is. Waarom heeft men dan honger? Omdat het niet gedistribueerd wordt. Om een of andere reden. Het is er wel, maar wij gooien het op de mestvaart. Of in koelcellen, we weten niet wat we ermee moeten doen. En eerlijk gezegd, als het weggeven, begin ik ook te protesteren. Hè? Dat vind ik ook wel raar, eigenlijk. Kunnen we ons het dikwijls niet permitteren, want dan zakt de prijs en dan kunnen we het niet meer produceren. Dan gaat het ook niet meer. Het zijn ingewikkelde economische problemen. Het gaat er niet om dat we ze nou oplossen even met elkaar. We lijken wel Hollanders. Zo is het niet. Maar wat ik dan maar nu weer even zeg, is dat handel dus wel degelijk noodzakelijk is, maar er wordt heel dikwijls ook misbruik van gemaakt. Dat zonder meer. Nou goed, daar gaan we weer. In de koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Hij bemint te verdrukken. Dat wil zeggen, hij drukt met zijn duim een beetje die weegschaal om. Hè? Nog zegt Efraïm, evenwel ben ik rijk geworden. Ik heb het toch maar gepresteerd. Ja, zegt de Heer, op de verkeerde manier. Maar Efraïm zegt, in al mijn arbeid zullen ze mij geen ongerechtigheid vinden die zonde zij. Nou, dan is het ongerechtigheid die geen zonde is, vooruit. Natuurlijk, kromme redenering dat is. Ja. Heb je dat? Ze vinden dus wel ongerechtigheid. Dat is even het wel mee eens, maar het is geen zonde. Dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Maar dat is ook de kromme. Kijk, dat is nou het verhaal dat men dingen doet waarvan men feitelijk weet dat het verkeerd is. Maar ja, de wet kan je er niet op pakken, zal ik maar zeggen. Het is strikt legaal. Het zijn de mazen van de wet, daar gaat het nou niet om. Maar dan heeft het allemaal nog een nette baan en weten te leiden. Of in ieder geval is men niet betrapt. Ik weet niet, dat schijnt in Nederland wat ongebruikelijke gedachten te zijn. Maar in heel wat landen is het zo dat daar diefstal gezien wordt niet als iets verwerpelijks, maar als een hele prestatie. Het enige bezwaar wat aangebracht wordt is altijd dat men zich laat betrappen. Dan zit het verkeerd. Dat is een fout van de eerste orde. In heel wat landen heeft men een dergelijke, onder heel wat volkeren heeft men die gedachten. Dat begrijpen wij niet, maar dat komt omdat er heel wat volkeren zijn waarin, onder wie het persoonlijk bezit niet zo'n belangrijke rol speelt. En dat betekent in de eerste plaats dat men zelf niet veel heeft en ook niet nodig heeft. Daar heeft men helemaal geen belang bij. Men ziet het helemaal niet zitten, men hoeft ook niet zo nodig bezit te verwerven. En daarom respecteert men het bezit van de ander ook niet. Men steelt dus heel makkelijk. Gewoon op het moment dat men iets nodig heeft. Ja, dat is werkelijk waar. Ja? Ja, maar het enige wat verwerpelijk is, als men zich daarbij laat betrappen. Want men begrijpt heel goed dat de eventuele eigenaar zijn spullen zal verdedigen. Dat zouden ze zelf ook gedaan hebben. Dus stelen is wel goed dan, als je het maar stiekem doet, is daar de gedachte. En zo'n soort dubbele moraal vind je hier dan ook. Wel, het is wel op oneerlijke manier gebeurd, maar het is niet zonde of het is niet illegaal. Niemand kan er wat van zeggen. Of iedereen doet het zo, zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Dat is allemaal prima. He? Goed, neem een ander voorbeeld. Het Jodendom leeft officieel onder de wet. Nou, nog anders. Ik praat nu over dat deel van het Jodendom wat onder de wet leeft. Ja, maar de wet zegt dat je geen rente mag rekenen. En onder de wet mag je geen rente vragen op uitgeleend kapitaal en dat soort dingen meer. Maar een Jood rekent wel rente en betaalt wel rente. Net als wij. Maar volgens de Bijbel mag het niet. Hij doet het toch. En hij beschouwt het niet als illegaal. Maar het is wel in strijd met de schrift. Nou, daar heb je nou zoiets, hè? Dan kun je dus met twee normen meten. De ene is gewoon van iedereen doet het en de wet staat er toe, dus niks aan de hand. Ja, de Bijbel verbiedt het. En andersom trouwens, want dat komt ook voor. Dingen die in de schrift wel worden toegelaten, maar die de maatschappij niet accepteert. Of onze buren niet, of... hè? Komt dat maar voor. Ja, voorbeeld. Neem het toch gewoon even 1 Korinthe. Er staan alle dingen zijn mij geoorloofd. Nou, daar is justitie het niet mee eens. Hè? Maar staat wel in mijn Bijbel. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Dat heb je, het is andersom. Nou, hoe dan ook. Wat we hier vinden over dat Efraïm, dat is dat het zich erop beroemt dat het zo rijk is geworden. Heel wat gepresteerd heeft. Zich heel wat verworven heeft. Enzovoorts. Maar de Heer veroordeelt het. Daar komt het op neer. Want de Heer zegt, ja, maar die manier waarop je dat verwoordt, mag dan heel gewoon geweest zijn. Het is in strijd met mijn woord. En daarom staat er in vers 10. Maar ik ben de Heer, diezelfde als uit vers 6 dus. Ik ben de Heer, diezelfde Heer die aan Jacob zich openbaarde. Ik ben de Heer, uw God, van Egypteland af. Dat is een terugverwijzing naar, weet je nog wel... De Heer is mijn gedenknaam. Weet je nog wel, uit Egypte. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland weggeleid heeft. Wel, ik ben de Heer uw God sinds Egypteland. Vertaald met van Egypteland af. Ik zal u nog in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. En de Heer zegt dus dat hij Israël alsnog opnieuw in tenten zal laten wonen. Wel, tent is armoe hoor.